Ja, goedemorgen allemaal. Goed te verstaan. Ja. Ja, ik wil het vanmorgen met u hebben over wie God eigenlijk is. Ik geloof dat er heel veel troost in ligt als wij goed weten wie onze God is. Want een hele hoop dingen zijn dan niet zo afhankelijk van ons, maar van wie Hij is. Omdat Hij is wie Hij is. En ik had eerst een aantal andere uitgangspunten daarin, maar toen herinnerde iemand me eraan dat het vandaag Vaderdag was. En toen heb ik het verder eigenlijk aangeknoopt bij Gods omgang met de aartsvaders. En dus vandaar dat ik daar het woord vader onderstreept heb. Ik werd bepaald een tijd terug bij het Onze Vader gebed. Onze Vader gebed, dat kennen we allemaal, dat begint met Onze Vader die in de hemelen zijt. En het is geweldig op zich dat we God Vader mogen noemen. En ook, de zangleider zei het net al, van ook al hebben we eventueel met onze aardse vader geen goede band gehad, we mogen weten dat we een hemelse vader hebben die in liefde naar ons kijkt. En het feit dat wij zomaar tot hem mogen gaan als tot een vader, is in Jezus Christus mogelijk gemaakt en dat is een geweldig voorrecht. Die in de hemelen zijt, dat klinkt wat ver weg voor sommige mensen. Die hemel, dat is daar ver boven ons. Nou, ik hoop vanmorgen de hemel een beetje dichterbij te brengen. En dat doe ik door in te zoomen op het volgende gebed wat er eigenlijk op volgt. Uw naam worden geheiligd. Dat intrigeerde mij van, ja, uw naam, wat is Gods naam? En hoe heilig ik die dan? Dus laten we samen eens gaan ontdekken, naar aanleiding van wat de aartsvaders met God beleven. Ik merk dat ik ook in mijn keel eventjes moet spieren. Naar aanleiding van wat de aartsvaders met hem beleven, wil ik daar wat op ingaan. Want wat zegt God over zichzelf en over zijn naam? Dan moeten we eerst eventjes, doe ik even een stapje terug. Want namen in de Bijbel zijn heel wat anders dan bij ons. Bij ons is het als het beestje maar een naam heeft. Weet je wel? Het doet er niet toe welke naam precies. Nou ja, behalve als je aan jonge ouders vraagt die in verwachting zijn, dan worden alle boeken geraadpleegd, et cetera, van hè, wat betekent die naam en wat betekent die naam. Nou, in Israël was dat nog veel sterker. Want de betekenis van de naam van iemand drukt uit wie hij is in de Bijbel. Dus als we het hebben over de naam van God, dan hebben we het over wie God is. Zijn karakter, zijn identiteit. En dat noopt ons gelijk ook tot een stuk respect. Want als we het over de naam van God hebben, hebben we het over God zelf. En in het Oude Testament openbaart God zichzelf via een persoonlijke naam. Het staat daar in die vier Hebreeuwse karakters. En in ons schrift kun je dat dan overzetten naar JHWH, zoals ik daar heb gezet. Nou, een tijd lang is gezegd van dat is waarschijnlijk uitgesproken als Yahweh. Het kan ook zijn dat het Yahuwah moet zijn eigenlijk. Omdat die W eigenlijk ook een U of een OE klank kan zijn. En in onze vertalingen is daar neergezet Heer. En dat komt heel veel in de Bijbel voor. Heer met hoofdletters. Of Heren met hoofdletters. De Statenvertaling neemt. Het komt bijna 7000 keer in de Bijbel komt deze naam van God voor. Dat Heren met hoofdletters. Dus dat is niet iets, hè, als het nou één keer in de Bijbel voorkomt, dan zeg je, nou ja, goed, het staat ergens. Nee, zijn naam komt bijna 7000 keer voor. En als je de citaten in het Nieuwe Testament meetelt van tekst uit het Oude Testament, dan kom je wel aan die 7000 keer. En zoals we in de loop van deze ochtend zullen zien, betekent zijn naam eigenlijk de aanwezige. Hier ziet u een opname van een soort schild in een synagoge, waar u inderdaad heel centraal die naam in het goud ziet. En rechts daarvan staat, daar staat nog het woord Panim, dat is zijn aangezicht, en links staat het licht. Er gaat licht uit van Gods aangezicht, zoals de Aaronitische zegen zegt. Dan eventjes naar de aartsvaders. De aartsvaders, ja, ik probeer u eventjes mee te nemen naar die tijd. Hoe was het om, in het geval van Abraham, om meegevoerd te worden door, aangesproken te worden door een God? En meegevoerd te worden naar een land wat je niet kent? Ze hadden geen Bijbel. Wij denken zo makkelijk van, ja, nou ja, we kennen God van de Bijbel en we kennen God van elkaar. Zij hadden weinig aanknopingspunten wat dat betreft. Dus ze leefden eigenlijk helemaal vanuit de persoonlijke ontmoetingen met God zelf. En wat mij opvalt in het leven van Abraham, ik wil daar eventjes wat kort doorheen gaan, maar je kunt dat lezen in Genesis 12, de eerste drie versen, dat God, Yahweh, of de aanwezige, daar 7 keer tegen Abraham zegt, ik zal. Hij zegt, ik zal u naar een land leiden. Ik zal u tot een groot volk maken. Ik zal u zegenen. Ik zal zegenen wie u zegenen. En met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Door wie? Door God zelf. Dus ook dat is eigenlijk een zal. Ik zal. En daarin zie ik dat het niet van mij of van Abraham of van weet ik wie afhangt, maar van het feit dat het Gods karakter is om het initiatief te nemen. Als ik ooit twijfel, ben ik wel goed genoeg of weet ik veel wat voor twijfel? Nee, dat hoeft niet. Want het is Gods initiatief. Het is Gods initiatief dat ik bij hem mag horen. Het is Gods initiatief dat wij hier vanmorgen mogen zijn. Hij heeft gezegd, ik zal u zegenen. Bij Isaac, daar zegt God, ik zal met u zijn. Zoals ik met uw vader Abraham geweest ben. En hij geeft dan diezelfde zegen ook aan Isaac. En een eindje verder, in hetzelfde hoofdstuk, Genesis 26, zegt God weer van, ik ben met u. Nou, ik ben hier eventjes wat korter heen gegaan. Ik wil even wat uitgebreider stilstaan bij het leven van Jacob. Jacob is op een gegeven moment onderweg. En hij is onderweg omdat hij naar een ander land gaat. En dat heeft te maken enerzijds met een stukje gebrokenheid in zijn gezin. Hij kon niet zo goed overweg met zijn broer. Was niet zo gek, want hij had zijn broer loer gedraaid. En anderzijds wou die God van zijn vader en moeder, ja, hij wist veel. Ik kan me zo voorstellen dat Jacob had wel van Isaac en van zijn moeder gehoord over die God. Maar kende hij hem echt zelf? Dat weet ik niet. Had hij al een relatie met God? Maar in ieder geval, in tegenstelling tot zijn broer was wat onverschillig, die zei van, nou, ik neem wel een vrouw hier uit de buurt. Maar hij zei van, nee, zijn vader vond het beter dat hij een vrouw ging zoeken in het gebied waar zij vandaan kwamen. Omdat die minder besmet waren ook met de afgoden dan die vrouwen daar in de buurt. En Jacob die gaat. Nou, dan onderweg komt hij in een plaatsje, dat heet Luz. En dan staat er, toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht waarvan de top tot aan de hemel reikte. En zie, engelen Gods klommen daar langs op en daalden daar langs neer. En zie, de aanwezige, lees ik maar eventjes, stond bovenaan en zei, ik ben de aanwezige, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop gij ligt zal ik aan u en uw nageslacht geven. Dus God maakt zichzelf daar aan hem bekend. Zie je weer dat God het initiatief neemt in de relatie. En God maakt zich in eerste plaats bekend door zijn naam weer te geven. Die veelzeggende naam. Dan gaan we verder. En uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde en gij zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden. Dus in alle richtingen. En met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Precies hetzelfde als wat God tegen Abraham al gezegd had. En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waar gij gaat. Ik zal u weerbrengen naar dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. Ik ben met u. Dat is niet vanzelfsprekend. Zeker in de tijd waarin Jacob leefde, de meeste volken in die tijd om hen heen geloofden in goden die aan een plaats gebonden waren. Dus als je naar een ander land vertrok, dan was je je God kwijt. Want die God had daar geen zeggenschap meer. Dus het feit dat God zegt, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waar gij gaat, dat was niet zo vanzelfsprekend voor Jacob. Maar daarom zegt God het juist. God zegt van, ik ben anders dan die andere goden, want dat zijn geen goden, weten wij. Overal waar je bent, zal ik met je gaan. En ik zal je weer terugbrengen. Want dit is de plek waar jij thuis bent. Ik zal u niet verlaten, zegt u er nog eens bij. Alsof het nog niet duidelijk genoeg was. Totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. Nou, en wat heeft hij toegezegd? Dat hij een groot nageslacht zal hebben. Nou, wat weten we uiteindelijk van Jacob? Dat hij 12 zonen kreeg. Nogal een flink gezin. Met nog een stel dochters. Maar ja, wat mij vooral dus opviel in dit gedeelte is dat ik ben met u. En, dus dat moet u even vasthouden. Dan Jacob die wordt op een gegeven moment wakker uit zijn slaap. Uit zijn droom. En dan zegt hij van, dan is hij helemaal verbrouwereerd eigenlijk. Dan zegt hij, dit is zeker. Op deze plaats is Yahweh aanwezig. Dat besefte ik niet. Nee, dat had hij nooit beseft. Dat God bij hem was. Had hij nooit beseft. En dan denk ik, dat herken ik. Soms besef ik ook niet dat God bij me is. En dan is het goed om er weer even bij bepaald te worden. Ja, God is bij je. Eerbied vervulde hem. En het Hebreeuwse woord wat daar staat is echt diep respect. Hij wordt vervuld met diep respect om wie God is. Door die ontmoeting met God. Hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis van God. Dit is een poort van de hemel. En hij richt daar dan een steen op. Staat in het vervolg. En hij doet ook een aantal toezeggingen naar God toe. Een aantal toezeggingen dat hij als hij terugkomt en God heeft zich inderdaad bewezen, zeg maar, dat hij zich dan ook aan God zal toewijden. En die plaats die noemt hij Bet-El. Nou, Bet in het Hebreeuws betekent huis van, El is God. Dus hij noemt die plaats huis van God. En ik denk dat dat een goed voorbeeld voor ons is. Als wij ergens, dat kan zijn een fysieke plaats, maar dat kan ook zijn gewoon een punt in ons leven, ervaren hebben, ja, God is er. Dan is het goed om daar een steen op te richten, om daar een merkteken neer te zetten. Misschien is het een stukje in uw dagboek, of misschien is het weet ik veel wat. Van, ja, God was hier. God was bij mij in mijn leven aanwezig. Daar kan ik op terugkijken, daar kan ik op terugvallen. En in het vervolg van het verhaal dan zie je eigenlijk dat God door alles wat er gebeurde heen, en dat was niet allemaal precies zoals Jacob het gedacht had, want zijn oom, waar hij op een gegeven moment terechtkomt, hij heeft een wisseltruc met zijn vader toegepast, hè, Jacob. Nou, die oom, die past een wisseltruc op hem toe. Die zegt van, oké, je wil met mijn jongste dochter trouwen, ik geef je mijn oudste. En toch, hoewel die oudste dochter, op een gegeven moment zegt ze tegen haar vader van, pa, volgens mij heb je me op een beetje een rare manier verkocht aan de Jacob. Ik zeg het even in mijn woorden. En Jacob, ze wist dat ze niet ontzettend, niet zijn eerste keuze was, om het maar zo te zeggen. Dus het zal best moeilijk zijn geweest soms voor Lea. En toch zie je dat Lea op een gegeven moment in het leven van Jacob, tussen al die, ik zal maar zeggen, die tegenwerkingen heen, iets heeft gezien van wie Jacobs God is. En dat God met haar was. Dat valt mij daar ook weer op. Want wat zegt ze bij de geboorte van haar kinderen? De eerste, die heet Ruben, of die noemt ze Ruben. Want, zegt ze, Jahweh, de aanwezige, heeft mijn ellende gezien. Mijn ellende gezien, dat is in feite in het Hebreeuws Ruben. Althans, daar komt die naam op gebaseerd. Is dat niet allemaal van ons, onze diepste wens van ons hart? Dat iemand ons ziet? Dat niet iedereen aan ons voorbij loopt en zegt, ik zie je niet staan? En dat is, daarom vind ik dat zo mooi, dat Lea daar zegt van ja, die God, die ziet mij staan. Bij de tweede, geboorte van de tweede, zegt ze, Jahweh heeft gehoord naar wat ik tegen hem gezegd heb. Dus dat gaat nog verder. Er is sprake van relatie. En bij de vierde zegt ze, nu wil ik Jahweh prijzen. Of Yahuwah prijzen. En als je dat op zijn Hebreeuws zegt, dan staat er dus, als ik de naam van God even uitspreek als Yahuwah, Yahuwah Yada. Yada is prijzen. Als je dat dus samenvat, dan komt er Yehuda te staan. Juda. Waar ook het woord, huidige woord, Jood, van afgeleid is. Dus het huidige volk van God is nog altijd eigenlijk het volk wat geroepen is om God te prijzen. Ik vind dat wel heel mooi. En dat komt doordat er een vrouw was die door haar vader behandeld was, die door haar man niet de eerste keus was, en toch had ze ervaren, ja, God is dusdanig dat ik wil hem prijzen. Wat een grote gevolgen zo'n ontmoeting, zo'n gebeuren kan hebben. Want dit was in feite op basis van wat Jacob had ervaren daar in Bethel. Ook de schoonvader, Laban, die zegt op een gegeven moment, die ziet ook Gods grootheid, Gods aanwezigheid en Gods zegen in het leven van Jacob, maar ook in dat van hemzelf, omdat Jacob daar is. En Jacob, en Laban die zegt dan tegen Jacob, ik heb waargenomen, ik heb het gezien, dat Jahweh, de aanwezige, mij om uwentwil gezegend heeft. Dus ze zien van, eigenlijk alle betrokkenen zien, ja, God is met jou, Jacob. En ik vind het dan ook heel opvallend dat jaren later, want hij heeft eerst 7 jaar voor de ene vrouw gewerkt en dan 7 jaar voor de andere en dan nog een aantal jaren een beetje kudde op te bouwen. Kudde was voor een veehoeder in die tijd, waren er veel veehoeders of landbouwers. Nou, Dat was alles, dat was je leven, hè? Je levensonderhoud. Dus dat was het ook voor Jacob. En dan op een gegeven moment zegt God tegen Jacob. God zei tot Jacob, maak u reisvaardig, trek naar Bethel, blijf daar en richt er een altaar op voor de God die u verschenen is toen u vluchtte voor uw broeder Esau. Ik vind het heel opvallend wat God daar zegt. Ga terug naar Bethel. God gebruikt de naam die Jacob aan die plaats gegeven heeft. God zegt niet, ga terug naar Luz. Dat is op zich zegt al iets, hè? Dat God onze woorden serieus neemt. Blijf daar en richt er een altaar op voor de God die u verschenen is. God rappeleert aan het feit dat hij aan Jacob verschenen is. Toen u vluchtte voor uw broeder Esau. Dat was niet een leuke tijd, Jacob. En kijk nou eens waar je nu bent. Je hebt een groot gezin. Je hebt een enorme hoeveelheid vee. En dan realiseert Jacob zich hoe geweldig het was dat God daar gezegd heeft en het waargemaakt heeft dat hij met hem was. Toen zei Jacob tot zijn huis en tot allen die bij hem waren, doet weg de vreemde goden die in uw midden zijn, reinigt u en verwisselt uw kleren, laten wij ons dan gereed maken en naar Bethel trekken. Twintig jaar zijn er voor nodig voor Jacob om te zien van hey, die God die mij ontmoet heeft daar onderweg, daar heb ik alles voor over. Daar wil ik al die andere goden die ik nog had, wil ik daarvoor wegdoen. Dat zegt mij iets over het geduld van God. God had 20 jaar, daaromtrent, ik weet niet precies, geduld met Jacob. God heeft nooit gezegd, hey Jacob. Op het moment dat God hem herinnert aan Bethel, daarom is het zo goed om van die stenen op te richten in ons leven. Om te zeggen van ja, ik heb hier God ontmoet. Goed, ze gaan naar Bethel. En zegt hij dan, ik zal daar een altaar oprichten voor die God die mij geantwoord heeft. Ten dagen mijner benauwdheid. Met andere woorden, hij herinnert zich wel dat hij toen benauwd had vanwege die loer die hij Esau gedraaid had. En ja, dat Esau niet zo blij was. En die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben. Ik voerde te ver om heel die geschiedenis met u te lezen. Het liefst had ik dat gedaan. Degenen die mij kennen, die weten dat. Ik ben wel eens een beetje lang van stof, maar ik heb het een beetje geprobeerd in te perken. Maar toch, om even nog daarop terug te komen. Als u enkel en alleen al denkt aan hoe dat ging met die dieren. Hij had voor zijn vrouwen gewerkt bij Laban. En dan zegt Jacob van, nou ja, als ik nog een paar jaar mag werken om een beetje een kudde op te bouwen. Nou, zegt Laban, je mag de gestippelde wel hebben. Want die waren er toch bijna niet. Ja, komen er allemaal gestippelde. Nou, zegt Laban, je mag de gestreepte hebben. Nou, komen er allemaal gestreepte. Etcetera. Dus God had echt ook door Jacob bepaalde dingen te geven van nou, leg dat voer voor die schapen neer en weet ik veel wat. Maar, dus het was wel een samenwerking geweest tussen God en Jacob. Het was niet zo van, nou ja, God heeft het gezegd, dus nou ga ik wel af zitten wachten. Nee, Jacob had met God meegewerkt, zal ik maar zeggen. Had gewoon erop gereageerd. Maar God was met hem geweest, op heel de weg die ik gegaan ben. Toen gaven ze Jacob alle vreemde goden die in hun bezit waren en de ringen die in hun oren waren. Ja, in die tijd hadden ze ringen in hun oren met een soort van amuletten. Dus dat was in feite ook had met afgoderij te maken. En Jacob begroef ze onder de terebint die bij Sichem is. En ik vind het heel opvallend, in het volgende vers staat er niet bij. Maar dan staat er dat er, want even eerder hebben de zonen van Jacob nog weer iets uitgehaald met een stad in de buurt. En dan is Jacob eigenlijk Ik hoop niet dat die andere steden nou allemaal achter me aan gaan komen. Hij is bang. Maar op het moment dat hij zijn afgoden wegdoet, of het is door dat gebeuren, hè, er waren mensen die rondreisden, et cetera, die dat misschien rondverteld hebben. Jacob, weet je dat? Hij heeft al zijn goden weggedaan. Ja, voor die ene god. Nou, dat moet dan wel heel bijzonder zijn. Er staat in het volgende vers dat er vrees viel voor God, voor Jahwe, op alle steden in de omgeving. Wat één ontmoeting, één battle, voor gevolgen kan hebben. Ja, want Jacob, hij dacht met heel veel gevoel aan battle terug. Die indrukwekkende ontmoeting met God daar. En wat die God, Jahwe, of de aanwezige, hem beloofd had. Met hem te zijn, hem te beschermen, hem te zegenen, zijn reis te laten slagen, hem weer terug te brengen. Dat terugbrengen was ook niet helemaal triviaal, want Laban had hem er liever willen houden. Maar op een gegeven moment zei God tegen hem van, hé Jacob, ga. En zo was zijn heel zijn reis geslaagd. En met andere woorden, die God die dingen hem beloofd had, had het ook gedaan. En dan herinnert hij zich dus ook van wat hij God beloofd had, namelijk om zich toe te wijden. En hij handelt daar ook naar. Hij zegt, ja, als die God alles doet wat hij doet tegen mij, kan ik niet achterblijven. Dan is het niet meer vanuit, ik moet. Nee, hij ziet hoe rijk hij geworden is door God. Als ik dan naar het Nieuwe Testament ga, staat er al, dan zeg ik, wat zien we in het Nieuwe Testament? Het Nieuwe Testament gaat over Jezus. Hoe wordt Jezus ook genoemd? Immanuel. Wat betekent Immanuel? God met ons. Eigenlijk doet Jezus niet anders dan het Oude Testament voortzetten. En vervullen en Hij maakt het helemaal af, zou je kunnen zeggen. Maar als Jezus tegen zijn discipelen zegt, en zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld, dan is dat weer die oude boodschap, die tegen de aartsvaders gezegd is, die later tegen Mozes gezegd is, die tegen Jozua gezegd is, die tegen David gezegd is, die als David met Goliath moet vechten, wat zegt Saul? Die ziet wat er aangaande is, hoewel Saul al bij de Heer eigenlijk vandaan aan het gaan is. Die zegt, God is met jou. En ja, dat levert ook voor mij die vraag van, wat heb ik ervaren, wat heb ik gezien in mijn leven van het feit dat God met mij is. Heb ik daar ooit iets, heeft u daar ooit iets van ervaren? Ja of nee? Als u terugkijkt misschien? Ja, ik ga soms gewoon met u in gesprek, zal ik maar zeggen. Ik merk dat het is, bent u niet zo gewoon, maar ja. Zegt dat u wat? Of zegt u van, die God, ik heb nog nooit iets van hem gemerkt, nog nooit iets van hem gezien. Ik zie daar iemand knikken. Nou ja, ik heb wel iets van hem gemerkt. Meer mensen? Ja. Nou, daar hoeven we niet te bescheiden over te doen. We hebben net in het leven van Jacob gezien dat die ontmoeting met God, het feit dat dat God had laten merken aan Jacob, ja, ik ben er, dat dat heel zijn leven verder bepaald heeft. Alles. En wij mogen daar ook met elkaar over spreken. Want wat heb ik gemerkt, als je erover gaat spreken van, ja, dat en dat heeft God in mijn leven gedaan, Of dat en dat heb ik meegemaakt met God. Dat maakt je blij. Toch? Ja, ik zeg in feite, het is goed om net als Jacob terug te kijken op die momenten dat we iets ervaren of gezien hebben van dat God met ons was. Ja, om daar met elkaar over te spreken. En om, als we daar weer eens bij bepaald worden van, hey, ik heb het, dat God zegt, ik heb het ook gedaan, wat ik beloofd heb, om dan ook van onze kant ons toe te wijden. Op mij heeft dat het effect dat het me weer enthousiast maakt. Ik zie dan ook, het is net als bij Jacob. Jacob zei van, ik had het even niet in de gaten dat God bij me was. Ik zeg het even in mijn woorden. Ik was me niet bewust dat God er was. Maar door er met elkaar over te spreken, maken we het ons ook weer bewust. Oh ja, God is er wel. En dan ga ik ook weer meer zien van zijn aanwezigheid. Dan kom ik er ook weer meer voor open. En weet u, het mooie vind ik, dan lijken problemen ineens een stuk kleiner. Ik merk dat ook in het pastoraat. Als mensen meer gaan, want ik ben in het dagelijks leven, voor degenen die mij niet kennen, ik ben in het dagelijks leven voor een groot deel van mijn tijd pastoraal werken. En ik zie dat als mensen gaan beleven van, ja, God is met mij, en daarover gaan spreken met elkaar, dat hun problemen een stuk kleiner worden. Als ik in de put zit, maar ik weet dat God bij mij in de put zit, bij wijze van spreken, dat God daar naast mij komt en zegt van, je voelt je niet geweldig, nee, wat is er? Dan voel ik me alweer een heel stuk beter. Kent u dat? Of als ik ziek ben, of, ja, noem maar op. Wat mijn probleem ook is, op het moment dat ik weet dat daar in dat probleem, dat God daarvan weet, zoals God wist van het probleem van Jacob, dat hij op de vlucht was voor zijn broer. En, ja. Even terug naar dat Onze Vader gebed. Wat heeft dit nou te maken met het Onze Vader gebed? Nou, in het Onze Vader gebed, ik stelde die vraag van, hoe heiligen wij Gods naam? Kijk, we kunnen Gods naam heiligen zoals we daarnet gedaan hebben door te zingen, hem toe te zingen. We kunnen Gods naam heiligen door hem met respect te behandelen. Niet zijn naam zomaar achterloos te gebruiken. Nee, God is veel betekenend voor mij. En naarmate de betekenis van God groeit, zal ik ook met meer respect met zijn naam omgaan. Maar het mooie vind ik, als ik me ga realiseren dat zijn naam betekent dat hij bij mij wil zijn. Vandaar dat de theologen zeggen van, eigenlijk had in plaats van heren, een van de theologen die meegewerkt heeft aan de nieuwe Bijbelvertaling, zeg maar. Die schreef een keer in het Reformatorisch Dagblad, ja, hij had gekozen maar weer vanwege de traditie voor het woord heren in de nieuwe Bijbelvertaling. Maar eigenlijk, qua betekenis, was aanwezigen een betere vertaling geweest. En dat vind ik wel mooi. Want hoe heiligen wij Gods naam? Door te erkennen dat hij graag aanwezig wil zijn in mijn leven. Als ik leef alsof hij er niet is, dan heilig ik zijn naam niet. Als ik leef vanuit het feit van, ja, hij is er. En dat voor mij betekent dat een hele hoop. Voor mij betekent dat ik op een andere manier leef. Met meer dankbaarheid. Met meer toewijding ook. Of dat bij u ook zo kunnen werken? Dan wil ik u uitdagen om ook meer, in de toekomst meer met elkaar te gaan praten over wat God voor u betekent. En dat als u nog eens in de put zit, of in nood bent, of wat dan ook, dat u niet denkt van, ja, wie ben ik? Maar dat u denkt van, het is Gods karakter. Het is Gods eigen naam om met mij te zijn. Dus natuurlijk is hij met me. Het ligt niet aan mij. Het ligt niet eraan of ik het goed gedaan heb of niet goed gedaan. Jacob had er een zootje van gemaakt, in bepaalde opzichten. Maar het was Gods karakter om te zeggen van, Jacob, ik ben met je en ik ga met je tot het eind. En naarmate Jacob leerde om daarvan uit te gaan, ging het beter in zijn leven. Ik geloof dat daardoor bijvoorbeeld zijn zoon Jozef ook al die dingen die hij meemaakte in Egypte mee kon maken. Zonder helemaal bitter en weet ik wat te worden. En dat leven vanuit de aanwezigheid van God, dat geeft mij ook een stuk blijdschap. En daarvan zeg ik van, mogen ook die blijdschap bij u zijn. En mogen hij u rijkelijk zegenen met die blijdschap. Nee, dat mag niet. Ik wil nog bidden. Vader in de hemel, wat is het een geweldig voorrecht. We mochten er al van zingen, maar dat het ook in uw woord zo heel duidelijk staat. Dat het uw karakter is om bij ons te zijn. Dat het uw karakter is om met ons te zijn. Door dik en door dun. Heer, in deze wereld ervaren we wel eens dat mensen ons laten zitten. Of dat mensen niet zo met ons zijn. Maar u bent anders. U bent de God die ons nooit verlaat. Zoals u met Jacob ging, heel zijn weg en hem zegende. Dank u, Heer, dat we zo naar u op mogen zien. En zo ook met elkaar over u mogen spreken. In Jezus' naam. Amen.